Goedemorgen gemeente, fijn dat u er allemaal weer bent. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en u thuis van harte welkom in deze dienst, waarin Hans Koster als ouderling kerkmeester en Pieter Tegelaar als diaken zal worden bevestigd. Mijn naam is Henk Keizer en ik ben ouderling van deze dienst. Vanmorgen gaat dominee Gijsbertsen voor en het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphof. Er is vanmorgen jeugdkerk. Als je dat helemaal vergeten bent en je wilt er naartoe, heb je nu even de gelegenheid om dit kerkgebouw te verlaten. Geen animo. Gelukkig, u bent welkom en daar zijn ze al begonnen. Er is straks kindernevendienst voor alle groepen. Groep 1 tot en met 4 naar de hal, de andere naar de achterzalen. Twee collectes. De eerste collecte die diaconie en de tweede collecte voor kerk en eredienst. We herinneren u ook nog even aan de zendingsbussen in de hal. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar meneer Herbert van Heerde. Wij wensen hem van harte beterschap. Ook een groet van de gemeente naar de heer De Vries, Wederiklaan 2, kamer 320. Er heeft zich al iemand gemeld om de bloemen weg te brengen. Dus dat hoeft niet meer. Om 5:00 vanmiddag is er in de Burgwalkerk een kantatendienst. Dominee Eigenhuis gaat daarin voor. En om 7:00 vanavond in dit gebouw is er weer een jongere online dienst. Ook ouderen zijn hartelijk welkom. De Algemene Kerkraad van de Gereformeerde Kerk herinnert u nogmaals aan de korte bijeenkomst voor gemeenteleden morgenavond 16 april in Open Hof. De stuurgroep nodigt u uit om mee te denken over inhoudelijke elementen van de kerk van de toekomst. Op de website vindt u verdere bijzonderheden. In verband met het overlijden en afkondiging van een gemeentelid verzoek ik u zo mogelijk op te staan van uw zitplaats. Op donderdagavond 12 april is op 83-jarige leeftijd overleden Henk Krans. De afscheidsdienst in de Burgwalkerk en de begrafenis daarna zullen woensdag aanstaande in besloten kring plaatsvinden. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en naar allen die hem zullen missen. Wij gedenken broeder Krans nu in stilte en sluiten af met een woord ten leven. Het woord ten leven is een tekst uit 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Wij zingen nu Psalm 111, vers 1 en 5. En namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst.
verenig ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Het is sommigen wellicht al opgevallen, de klok van het kerkelijk jaar en de klok van het synagogale jaar hing er altijd al, maar het heeft een behoorlijke upgrade gekregen. In plaats van een uitvoering in multiplex is hier nu in koper en messing. Met heel veel dank aan vader en zoon Vreugdeheel, die daar talloze uren in hebben gestoken. En het liturgisch centrum hiermee hebben verrijkt. In het hart van de klok de Gie en de Ro. Hè, sommige mensen denken dat dat een P en een X is. Maar dat is iets, zijn Griekse letters, de Gie en de Ro, de beginletters van de naam Christus. Christus in het midden. En waar we zitten in het jaar wordt van de buitenkant af aangegeven met zo'n clip. Hier zien we kerkelijk jaar. Het is beloken Pasen, het is de tweede zondag van Pasen. We zitten ook ruim een week na Pesach. En we zitten hier op de Joodse kalender vlak voor Yom HaShoah. Dat is aanstaande donderdag. We gaan vanmorgen luisteren naar hoe Johannes en Petrus opgaan naar de tempel voor het dagelijkse gebed, voor het dagelijkse offer. Ook dat gaat naar Pasen gewoon door. In tegenstelling tot wat een hoop christelijke theologen hebben beweerd dat het daarmee ophoudt met na Jezus. Maar een offer is in Israël iets heel anders dan bij de heidenen. Offeranden gaan door. Discipelen gaan ook op naar de tempel om die offeranden aan de Heere God te geven en de Heere God daar te ontmoeten. En op hun weg daar naartoe roepen ze ook een verlangde om op te staan. Een paaswoord bij uitstek. En jullie in de nevendienst zullen met dat verhaal vanmorgen ook bezig zijn. De genezing, de opstanding van de verlangde. En die verlangde die gaat dan opgestaan met Johannes en Petrus het huis van God, de tempel binnen om daar te offeren en te danken. Elke zondag een paasdag, zo klonk het net ook in de consistorie. En dat zingen we ook uit met het lied Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. We lezen woorden van onderwijzing uit Romeinen 6. Ook dat is Pasen en sluiten dan aan met lied 217, vers 1 en vers 3. 217, vers 1 en 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, nu een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers we weten dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan, geef niet toe aan uw begeerten, stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God, denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt, en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor gerechtigheid. Samen bidden. Vader in de hemel, wij zoeken de ontmoeting met u. En we zoeken de ontmoeting met de Paasvorst, Jezus Christus onze Heer. En wij doen dat door uw woord te lezen en dat te overdenken. Maar we beseffen, als u niet komt met uw Heilige Geest, dan blijft nog alles gesloten. dan vindt er geen ontmoeting plaats. Kom met uw geest. Deze paasdag, die hier ook rood gekleurd is, omdat twee mensen worden bevestigd. De kleur van uw geest. Wil door de kracht van uw woord en uw geest ons opnieuw richting geven, opdoen staan, in vrijheid leven als kinderen van u. Vergeef ons al onze zonden in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Twee schriftgedeelten. Allereerst Johannes 9, vers 1 tot en met 7. Een gedeelte van de tekst die op Palmzondag aan de orde was. Johannes 9, vers 1 tot en met 7. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam, in onze taal, gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Dan het gedeelte dat op het leesrooster staat en waar jullie in de nevendienst zo meteen ook mee bezig zijn. Handelingen 3, vers 1 tot en met 10. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het negende uur naar de tempel voor het gebed. Middaggebed staat daar, dat staat er niet in het Grieks. Voor het gebed, het is het avondgebed natuurlijk, negende uur, dan is de dag in Israël bijna afgelopen. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. We gaan een mooi lied zingen, maar komen jullie eerst maar naar voren. Kom maar deze kant op. Kinderen van de nevendienst. Thank you. Kom daar maar bij. Het is net Pasen geweest. Jezus, opgestaan uit de dood. Opgestaan uit de dood. Als je dat gelooft, dat iemand kan opstaan uit de dood, dan zijn alle dingen mogelijk. Dan kun je in principe overal wel uit opstaan. Dus als je in de Heer Jezus gelooft, zit dan nooit bij de pakken neer. Laat je niet verlammen. Denk niet, het is niet anders, of ik kan niet anders, of ik kan niet beter. Niks ervan. Jezus leeft. En dan worden alle dingen nieuw. Dat gaan we samen zingen, voordat jullie naar de nevendienst gaan. Aansluitend op de prediking zingen we straks gezang 210, vers 1, 3 en 4. Eerste, derde en vierde vers, lied 210. Ja, er zitten hier, nu ik handelingen 3 moet uitleggen, een aantal mensen met een, laat ik zeggen, informatieachterstand. Voor zover zij de dienst op de paaszondag over Johannes 9 niet hebben bijgewoond of de meditatie in de paaswaken hebben gemist. Dus ik moet even bijpraten met excuses aan de mensen die dat dan voor de tweede keer horen. Maar dit is wel de manier om ook deze tekst in handelingen 3 weer op spanning te zetten. Waar ik het namelijk op wil toespitsen vanmorgen is het grote verschil in zien bij de discipelen als je Johannes 9 en handelingen 3 met elkaar vergelijkt. In Johannes 9 kijken ze die blind geborene niet eens aan. Ik snap wel dat hij hen ook niet zou zien, maar ze kijken hem niet eens aan. Ze voeren een gesprek daar met Jezus over het hoofd van die blindgeborene heen. Iets wat menige patiënt in een ziekenhuis ook overkomt. Weet je, al staan ze over je hoofd heen, over jou te praten. Je denkt van, hallo, ik ben hier, het gaat over mij, zeg het maar tegen mij. En in handelingen 3, bij die verlamde, staat nu juist uitdrukkelijk dat Petrus en Johannes hem aankijken. En er gaat geen woord over die man heen. Nee, ieder woord is tot die verlamde gericht. En ze sporen hem zelfs aan, kijk ons ook aan. Dus de discipelen hebben in die tussentijd Johannes 9, handelingen 3, op zijn minst iets bijgeleerd. Maar het gaat nog wel wat dieper. En in de paasnacht vroeg ik daarom al aandacht voor die merkwaardige woorden van Jezus in Johannes 9. Want de discipelen die vroegen hoe het dan kwam dat die man blind geboren was. En ze zochten het in zijn genen, in zijn theologische genen. Hebben zijn ouders dan gezondigd of heeft hij zelf gezondigd? In elk geval, er moet toch iets slechts in het verleden zitten, want anders was die man toch niet op deze manier geboren. En toen dat aparte antwoord van Jezus, nee, er zit niets slechts in zijn verleden, maar hij is blind met het oog op de daden van God die nu, vandaag, in zijn leven zullen plaatsvinden. En Jezus bevrijdde hem vervolgens vanuit het donker en zette hem in het licht. Die gang van zaken, zo'n manier van denken, is ons niet eigen. Wij denken sterk in termen van oorzaak en gevolg, en dan zit de oorzaak natuurlijk altijd eerder. Die oorzaak zit ergens in het verleden, die gaat aan het gevolg vooraf. Maar hier legt Jezus de oorzaak van de blindheid dus in principe in de toekomst. Die man is blind, zegt Jezus, omdat hij ziende gaat worden. Die man beweegt zich weliswaar in het donker, maar dat is omdat hij op het licht is aangelegd, voor het licht bestemd is. En daar wist die man zelf niks van. En daar wist zijn omgeving ook helemaal niks van. Dit had niemand bedacht. Dus het leven van die man werd dan ook altijd verkeerd geïnterpreteerd. Niemand verstond zijn blindheid, omdat niemand vanuit de toekomst denkt. God gaat anders met de tijd om dan wij. Hij zit er niet in gevangen. Voor hem komen gisteren en morgen niet per se na elkaar. Hij kan ook vanuit morgen zich naar gisteren bewegen. Gods wegen zijn daarmee ook veel groter dan die van ons. Dat merkten we ook in de lijdensgeschiedenis. Toen de weg naar beneden die Jezus ging, door God en voor God, de weg omhoog bleek te zijn. Zodat Johannes in zijn evangelie terecht het steeds heeft over dat die vernedering van Jezus zijn verhoging is. Met andere woorden, de hele lijdensweg van Jezus, inclusief de Goede Vrijdag, moest vanuit de toekomst, moest vanuit Pasen worden verstaan. Als het geen Pasen was geworden, zonder Pasen, hadden we naar alle waarschijnlijkheid ook over het leven van Jezus en zijn lijden nooit meer iets gehoord. Maar al dat donker in Jezus' leven was er, net als bij de blindgeborene, omdat hij voor het licht bestemd was. Nog beter gezegd, omdat het licht van de toekomst al die tijd al de oorzaak, de bron van zijn leven was. Zijn hele leven was aangelegd, door God opgezet, vanuit de toekomst, met het oog op de grote en ongelooflijke daden van God, die het donker verdrijft voor het licht, die de dood verdrijft voor het leven, die Jezus opwekt uit het graf. En dat heeft God tot dusver met geen ander mens gedaan. Maar met hem wel. Hij, opgewekt uit de dood, omdat hij als geen ander volkomen naar de tenag had geleefd, het woord van God compleet heeft vervuld. En wie dat doet, zegt dat woord van God, die zal leven, die heeft toekomst. En ons geloof is dat Jezus dit niet alleen voor zichzelf of voor God, maar dat hij dit voor ons allemaal gedaan heeft. Omdat hij zich zo verbonden heeft met deze aarde en met de geringste van de mensen. Omdat hij zich ontledigd heeft, dus als een tarwekorrel in de aardbodem heeft laten vallen en zich met die aarde heeft vereenzelvigd, met de grond, met de aarde, met de wereld, is samengesmolten, geloven we ook dat hij, als hij dan in die toekomst wordt opgewekt, dat hij dit bestaan van ons, waarmee hij is samengesmolten, mee heeft genomen in die toekomst, in dat licht van God. Dat hij als mens, Adam, zijn weg ging voor alle mensen, de mensheid, Adam. En dus voor ons allemaal de toekomst heeft geopend. En in dat geloof noemen we hem dan ook de eersteling van een nieuwe schepping. De eerste van een nieuwe Adam, een nieuwe mensheid. En dat betekent ook dat iedereen die zich nu in zijn naam laat dopen, die dat doet om de eenheid met deze Christus te belijden en te ontvangen, dat die in hem dezelfde toekomst krijgt. Wij zegenen hem om wat hij heeft gedaan, om wat hij heeft gedurfd. Wij prijzen zijn lijdensgang, het breken van zijn lichaam, het vloeien van zijn bloed. Omdat in en door hem ook wij nu voor de toekomst zijn bestemd. En vanuit de toekomst alleen kunnen worden verstaan. Het betekent dat iedereen die zich laat dopen, dat iedereen die gelooft in Christus, dat iedereen die in navolging van Jezus gaat leven en dus diezelfde tarwekorrelbeweging maakt, zich laat vallen, de weg naar beneden kiest, dat alle mensen die dat doen alleen maar vanuit de toekomst begrepen kunnen worden. Het volk Israël is een en al vallen. Een en al vallen. Het volk Israël kan alleen vanuit de toekomst begrepen worden. Wij, in Christus Jezus ingelijfd, we kunnen alleen met ons gedrag als christenen vanuit de toekomst begrepen worden. En elke paasdag, elke zondag, en zeker als er avondmaal is, doen wij eventjes alsof die toekomst al is aangebroken. En dan zien wij elkaar aan. En dan begrijpen wij elkaars leven en ook ons eigen leven vanuit het licht dat er is en dat er zijn zal. Het licht van Christus Jezus, dat daar is in de toekomst, in het koninkrijk van God. Kijk, en dan zie je dus in Handelingen 3 het enorme effect van deze manier van kijken en van deze manier van geloven. Het grote verschil tussen de houding van de discipelen in Johannes 9 en Handelingen 3 zit in het feit dat ze nu paasmensen zijn die vanuit de toekomst, die vanuit Christus durven denken. In het Joodse geloof was er al geen ruimte voor fatalistisch denken. In de hele Bijbel komt het woord berusten niet voor. Maar nu, in Christus Jezus, is die ruimte er helemaal niet meer. Al dreigen we altijd weer in die valkuil te stappen. En dan leggen we ons weer bij de situatie neer. Of we gaan zelfs zover dat we mensen gaan determineren. Ja, hij, zij is nu eenmaal zo. Of de omstandigheden, ze zijn nu eenmaal zo. Maar Johannes en Petrus laten zien dat ze zo niet meer kunnen denken en zo ook niet meer willen denken. Zij zien mensen aan vanuit Christus, vanuit de toekomst. Wie eenmaal paasmens is met een paasleven, die weet het niet meer zo zeker hoe die de omstandigheden in moet schatten. Die weet het niet meer zo zeker hoe hij de situatie van een mens moet duiden. De familie van die verlamde had zich al lang bij de situatie neergelegd. En ze legden die verlamde al zijn hele leven lang aan de pelgrimsweg naar de tempel, waar die man zelf dus nooit zou binnengaan. En die man zelf verwacht ook niets meer van het leven. En ook als hij Petrus aankijkt, omdat Petrus daarom vraagt, verwacht hij nog steeds alleen maar, bij wijze van spreken, een gift in zijn collectebusje. Maar plotseling kijkt hij in ogen die hem niet determineren, die hem niet vastleggen in zijn situatie, die het niet normaal vinden dat hij nooit de tempel binnen zal gaan. En voor hij het weet, klinken de paaswoorden: opstaan! En hij staat op, als uit de dood. Na Pasen wordt van ons ook paasleven verwacht. Wat geloven wij van mensen om ons heen? Wat geloven wij voor de mensen om ons heen? Hoe open is onze blik en in hoeveel mogelijkheden durven wij te denken van Christus uit? Als wij in Jezus Christus de toekomst toebehoren, laat onze manier van zien en onze manier van gedragen dan ook maar vanuit die toekomst worden bepaald, worden geleid. Wij weten niet wat God met mensen voor heeft en denken in oorzaak en gevolg voldoet ook niet meer. Laten wij maar gewoon in Jezus' naam mensen aanspreken, hen zegenen in Gods naam en wetenschappelijk gezien idiote dingen zeggen als opstaan. Want je weet het niet, of niet nu de dag, of niet nu het moment is waarvoor die mens bestemd was, waarop hij is aangelegd.
wij geloven in de opstanding uit de doden van Jezus Christus, dan mogen we waarachtig ook wel geloven in een opstanding uit minder dramatische omstandigheden. Het is Pasen geweest. Het is tijd om mensen in de ogen te zien en ze te vragen in Jezus' naam op te staan. En dan zien we wel wat er gebeurt. Denken en leven vanuit de toekomst van Jezus Christus heeft soms verbazende effecten. Amen.
Thank you.
Fijn dat jullie weer terug zijn. Er worden twee mensen bevestigd in het ambt, zoals dat heet. Het gaat om Harm Koster. Harm die is al kerkrentmeester, maar hij zal zijn taken nu voortzetten als ouderling kerkrentmeester. Wordt daartoe bevestigd in dat ambt. Blijf dezelfde dingen doen, Harm. Alleen, ja, hierdoor zit je ook in de AK en heb je daar ook duidelijk stemrecht in de Algemene Kerkraad. En Pieter Tegelaar, die treedt aan als diaken. En hij zal in zijn portefeuille de kerktelefoon hebben. We zijn dankbaar dat jullie dit willen doen. Er is verscheidenheid in genadegaven, zegt Paulus. Het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen. Het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen. Het is dezelfde God die alles in allen werkt. En Petrus zegt, dient elkaar en ieder naar de genadegave die hij heeft ontvangen als goede rentmeesters over de velelei genade van God. En zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven. Tot heil van allen. En tot eer van de ene en gezegende naam. En die naam willen we samen aanroepen. Laten we bidden. Heer onze God, u loven wij, omdat uw Zoon niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. U loven wij omdat u mensen ten leven roept om de aarde bewoonbaar te maken en mens te zijn ten dienste van anderen. U loven we omdat u uw geest wilt schenken en uw vuur doet neerdalen, opdat wij met brandende harten dienaren zouden zijn in navolging van uw Zoon, Jezus Christus. Daarom, Heer onze God, Gever van alle goede gaven, bidden wij u voor uw dienaren die geroepen worden om in opzicht en tucht, in vermanen gebed en het bemoedigen van de zielen uw messiaanse gemeente te bouwen. Dat ze hoog zullen opgeven van uw toekomst, dat ze nooit gering zullen denken van uw kinderen en in hun hart bewaren wat hun in het verborgene wordt toevertrouwd en openlijk getuigenis zullen afleggen van uw heil tegen alle afgoden in die het leven van mensen schenden en schaden. Zo bidden wij u, omwille van uw Zoon, aan wie de macht is en de glorie, nu en in eeuwigheid. Amen. Harm Pieter, ik mag jullie nu vragen op te staan van je plaats en antwoord te geven op de vragen die ik je stel. Bent u er ten volle van overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Aanvaardt u de Heilige Schrift bij het licht waarvan wij leven als enige regel van het geloof, zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wil tegenstaan alles wat daarmee strijdig is? Belooft u uw ambt trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? Belooft u ook voor goed geheim te houden wat vertrouwelijk te uw kennis is gekomen en bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen aan de tucht van het geloof en het opzicht van de kerk? Wat is erop uw antwoord, Harm Koster? Ik je uitnodigen om te knielen. Harm Koster, God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst en in wiens naam wij u thans in het ambt van ouderling kerkrentmeester bevestigen, hij verlichte u door zijn geest, hij sterke u door zijn hand en hij zegen u zo in uw bediening dat zijn gemeente onder uw handen worden gebouwd tot verhaasting van de heerschappij van de Messias Jezus, zijn Zoon. Amen. Wat is uw antwoord? Pieter Tegelaar.
Ja.
Pieter. Pieter Tegelaar, God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst
en in wiens naam wij u thans in het ambt van diaken bevestigen, hij verlichte u door zijn geest en sterke u door zijn hand. Hij zegene u zo in uw bediening, dat zijn gemeente onder uw handen worden gebouwd, tot verhaasting van de heerschappij van de Messias Jezus, zijn Zoon. Amen. En als altijd wil ik u vragen om hen heen op te staan en te antwoorden op de vraag die ik u stel. Gemeente hier in het Openhof, nu deze broeders tot ouderling, diaken, bevestigd zijn, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw meeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken aan de dienst van onze Heer? Wat is daarop uw antwoord? Ja, van harte. Zingen wij samen staande lied 21 vers 3, gezang 21 vers 3.
Diaconie vraagt voorbeden te doen voor hen die ziek zijn en afhankelijk van anderen. Laten we God bidden dat zij rust mogen ervaren en als het kan genezing van hun ziekte en dat de hulpverleners een zegen voor hen mogen zijn.
Dankjewel. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, we danken u voor uw stem, voor uw woord, dat ons aanspreekt, waarin u ons aanziet en roept in navolging van uw Zoon op te staan. Geef dat wij ons nooit meer zomaar zullen neerleggen bij situaties, omdat we vanuit u denken. En ook al is Jezus dan niet meer hier in ons midden, en ook al is het dan hier niet meer zo dag van licht, zoals hij zelf zei, dan nog komt het licht van hem naar ons toe, via uw woorden. En uw woorden hebben kracht, en mogen telkens weer mensen die kracht in hun leven ervaren. Schenk ons de moed om als paasmensen te leven, hoe vreemd dat er dan misschien ook uit mag zien. Zegen allen die proberen heil te bewerkstelligen, die dingen doen tot heil van mensen, die proberen te helpen, wanneer ze ziek zijn, wanneer ze aangeslagen zijn, wanneer ze depressief zijn, wanneer ze sterven. Zegen alle hulpverleners. Zegen allen die werken in de ziekenhuizen. Help hen dat ze in uw kracht hun werk doen. Zij die zo bezig zijn met niet alleen de vragen van ziekte en gezondheid, maar ook van leven en dood. En dat zij de patiënt, zoals dat heet, in de ogen mogen zien als medemens. We bidden u om een zegen over hun arbeid. Wees met onze zieken, waar ze ook zijn, thuis, verpleeghuizen, ziekenhuis. We bidden u voor meneer Fien van de Concertlaan, die op de intensive care werd opgenomen, Sophia. Meneer Bottenberg, de Lamoraal van Egmansstraat. Wees met uw licht daar voor hen en ook voor de families. Heer, laat niet los het werk van uw handen, begonnen aan deze wereld, u die al zo lang een geschiedenis maakt. Laat uw toekomst gezien worden door uw volk Israël en door heel uw kerk. Hoor ons als we in de stilte aan u vertellen wat in onze harten leeft en we met u willen delen. Heer, hoor al die gebeden in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons.
In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. Straks kunt u uiteraard Harm en Pieter de hand drukken in de hal. We zingen tot slot Psalm 68, vers 7. Psalm 68, het zevende vers. De Heere zegen u en uw gaven.
gezinnen zijn zometeen welkom bij Family Point. Sluit rustig aan. De hofzaal, de ruimte bij de bar. Ik blijf zelf ook nog even. 11:45, nog een dienst leerdienst Torah en Evangelie. Hier gaan we nader in op de klok, op de paasdatum. Allemaal een hele goede zondag verder toegewenst. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.